De vorige keer hebben we gesproken over als het ware de brug van de theorie naar de praktijk. Hè? Van de theologie naar de dagelijkse praktijk van ons leven. En theologie is nooit iets wat op zichzelf staat, maar wat altijd gevolgen heeft voor ons leven. En vandaag wordt het onderwijs daarin heel concreet. Petrus die wordt heel concreet ook in het onderwijs wat hij daarin aan ons geeft. En daarom hebben we ook gelezen 1 Petrus 1 van vers 22 tot en met 2 vers 10. In een eerdere bijeenkomst hebben we al gesproken over vers 23 tot 25. Als dat gaat over de wedergeboorte, daar hebben we uitgebreid over gesproken. Dus dat gedeelte laat ik vandaag buiten beschouwing. En we staan met name stil bij vers 22, hoofdstuk 1 vers 22. En de eerste drie versen van hoofdstuk 2. Omdat die denk ik ook heel nauw met elkaar in verband staan. En het thema van vanmorgen is dan ook de reiniging van de ziel. En daar zien we vier dingen in. We staan bij vier dingen stil. Het eerste is, nou wat is dat dan? Reiniging van de ziel. Het twee is het doel daarvan. Namelijk vurige broederliefde. Of elkaar liefhebben met een echte christelijke liefde. Het derde punt is reiniging van ondeugden. Of van zondige karaktereigenschappen. En het vierde is dat het leidt tot geestelijke groei door het woord van God. Dus reiniging van de ziel. Wat is nou die reiniging? Het doel van de reiniging. Waarvan we gereinigd worden. Of we onszelf moeten reinigen. En het leidt tot geestelijke groei door het woord van God. Nu u dan uw ziel... zielen gereinigd hebt in gehoorzaamheid aan de waarheid. Door de geest tot ongeveinsde broederliefde. Heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Dat is de tekst waar we als eerste bij stilstaan. En Petrus spreekt hier de wedergeboren mens aan. Hij schrijft de brief aan de gemeenten. In een verstrooiing hebben we bij stilgestaan. En dat zijn wedergeboren mensen. En dat zien we ook met name in vers 23. Hè? Aan wie schrijft hij? Aan u die wedergeboren bent door het onvergankelijke zaad. En door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus Petrus spreekt hier tot de wedergeborenen. En nu spreekt hij die wedergeborenen aan. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in gehoorzaamheid aan de waarheid. De reiniging van de ziel, dat is als het ware een tegenbeeld... tegenhanger van de uiterlijke reiniging. Het Oude Testament gaat heel veel over reiniging. Nou, een groot aantal van jullie zijn nu bezig ook met Leviticus om daar exegese van te doen. En wat je heel veel ziet in het Oude Testament, hè, in die boeken van Mozes met name, in die wetten, de Oud-Testamentische wetten, zijn heel vaak reinheidswetten. En reinheid, dat is een heel belangrijk thema, ook in het Oude Testament. En dat duidt eigenlijk als het ware ook een diepere waarheid aan. Omdat God volledig heilig is en rein is en wij mensen onheilig zijn. Daarom was het in het Oude Testament ook heel belangrijk voor de mensen die in het dienst van God stonden. Mensen die met name ook in de tempeldienst stonden, levieten en de priesters. Dat ze zich voordat ze dienst hadden, zich volledig reinigden. En dat was vaak een uiterlijke reiniging, het wassen van handen, het wassen van voeten... Het was ook van voorwerpen die daarin gebruikt werden. En heel veel dingen die duiden altijd aan op dat, of die wezen naar dat reinheid. Maar het was een uiterlijke reinheid. Hier gaat het niet over een uiterlijke reinheid of over een ceremoniële reinheid. Maar over een innerlijke reiniging. Over een geestelijke reiniging. De reiniging van onze zielen. En als hij dan schrijft... dan is dat de reiniging die niet eenmaal heeft plaatsgevonden. Ook niet de reiniging die nog moet gaan plaatsvinden. Maar de oorspronkelijke werkwoordvorm, nu u dan uw zielen gereinigd hebt. Dat duidt erop dat, dat het ooit in het verleden op een punt is begonnen. En dat het uiteindelijk ook doorloopt. Het is een doorlopende, continue reiniging. In onze Nederlandse taal is het altijd moeilijk te vertalen. We hebben een beperkt aantal soort werkwoordvormen. Het is in het verleden gebeurd, u hebt uw zielen gereinigd, maar dat is niet dat het direct daarna gestopt is naar dat ene punt, maar dat loopt door als het ware. En het vordert ook naarmate dat de tijd vordert en ons begrip van reinheid groeit. En wat is nou reinheid? Nou, hoe beter zicht we daarop krijgen, dan gaat die reiniging ook door. Maar het klinkt misschien een beetje abstract. Reiniging van zielen. Wat moet je erbij voorstellen? Wat betekent dat nou? Nou, ik denk dat het makkelijkste begrijpen is als we dat gewoon ook heel beeldend voor ons zien. We weten allemaal wat het betekent om je handen te reinigen, om je handen te wassen. Dat begrijpen we allemaal. Nou, handen wassen, dat is iets uiterlijks, dat zit aan de buitenkant. Reiniging van de zielen, dat is juist het tegenhanger, namelijk de binnenkant van een mens. Je hart, je ziel, je hart. En uit je hart komen namelijk je motieven voort. Hè? Waarom doe je dingen? Dat zijn de beweegredenen en dat zijn ook je gevoelens en je emoties. Die komen allemaal uit je hart voort. En die binnenkant, die moet gereinigd worden. En bij de wedergeboorte is het ook zo dat in beginsel begonnen is het reinigen van je ziel. En dat is ook wat je op dat moment van een wedergeboorte, naar je vermogen en naar je inzicht, daadwerkelijk hebt gedaan. Alleen is het natuurlijk zo dat je op het moment van wedergeboorte geen volledig en geen volmaakt beeld hebt van wat nou echt reinheid is. Maar het is op een punt wat toen begonnen is en wat steeds voortduurt. Die reiniging van je hart, de reiniging van onze zielen, daar worden drie dingen van gezegd. Eén, het is in gehoorzaamheid aan de waarheid. Ten tweede, door de geest. En ten derde, tot ongeveinsde broederliefde. Als eerste, in gehoorzaamheid aan de waarheid. Het moment dat we onze zielen gereinigd hebben, is het moment dat we gehoorzaam werden aan de waarheid. Maar wat is dan gehoorzaam zijn aan de waarheid? Ik denk dat Petrus hier bedoelt de waarheid van God, zoals God die geopenbaard heeft aan ons, met name in zijn Zoon Jezus Christus, als persoon van de waarheid. Jezus die gekomen is voor ons naar deze aarde als Gods Zoon om voor ons te lijden, voor ons te sterven, maar ook om op te staan uit de dood te overwinnen en uiteindelijk verheerlijk te worden. Dat evangelie, die goede boodschap, dat goede nieuws van redding door genade, door Jezus Christus, dat is in beginsel, in smalle zin de waarheid. Maar het is daar niet bij beperkt. Ik denk dat het zich uitstrekt tot het hele evangelie met alles wat daar bij hoort ook. He, ook de verandering van een mens, de vernieuwing van een mens. Het vernieuwde leven als christen ook. En de volle breedte, de waarheid van Gods woord. En een waarheid is niet iets wat we geloven alleen. Kijk, wij zijn vaak geneigd om een waarheid te geloven. Ja, ik geloof dat het waar is. Maar we vertrouwen daar ook op. Maar we vertrouwen niet alleen op die waarheid, want vertrouwen op een waarheid, dat is niks waard als we die waarheid vervolgens ook niet gehoorzamen. Waarheid is altijd bedoeld om te gehoorzamen. En wanneer je de waarheid gehoorzaamt, op dat moment reinig je jezelf. En dat is het eerste wat Petrus daarin zegt. Dus er is geen werkelijk geloof als dat niet leidt tot vertrouwen en niet uiteindelijk leidt tot gehoorzaamheid. Het tweede punt is dat Petrus zegt, die reiniging van onze zielen, dat gebeurt door de geest. We hebben onze zielen niet gereinigd in eigen kracht, of door eigen vermogens die we zelf bezitten. God heeft ons hiertoe in staat gesteld. Het is God die zijn geest in ons gegeven heeft, waardoor we onszelf reinigen. Gods geest die stelt een mens ook daartoe in staat, waartoe hij zelf niet in staat is. Geen mens is van nature in staat om zichzelf te reinigen. Maar dat is nu het heerlijke wonder. God geeft zijn geest aan ons, zodat hij ons in staat stelt om onszelf te reinigen. Maar wat is het dan? Reinigt God ons? Of reinigen we onszelf? Als we dit lezen, is het beide waar. Want zonder dat God ons zijn geest geeft, zullen we onszelf nooit kunnen reinigen. Aan de andere kant, zonder dat wij gehoorzaam worden aan de waarheid, worden we ook niet gereinigd. Petrus zegt het hier heel duidelijk, hè? U hebt uw zielen gereinigd. Hoe? Door de geest. Beide is waar. En we moeten die twee ook niet tegen elkaar gaan uitspelen, maar we moeten dat wel weten, dat we niks in eigen kracht hebben gedaan, maar dat alles is omdat God ons zijn geest gegeven heeft. Je zou het ook kunnen zien, als het ware als een zeilboot op het water. Zonder dat er wind is, zal die zeilboot nooit vooruit komen. Aan de andere kant, zonder dat de zeiler zijn zeilen hijst, zal de boot ook niet vooruit komen. Wij hijsen als het ware de zeilen, maar God is het die de wind geeft en die ons vooruit blaast. Het derde punt hier is dat het is tot ongeveinsde broederliefde. En dat geeft het doel aan. Waarvan moeten we gereinigd worden? Nou, als het is tot ongeveinsde broederliefde, dat betekent dat we van het tegengestelde gereinigd moesten worden. Wat staat dan een tegen broederliefde, oprechte broederliefde, wat tegenover staat? Zelfliefde, zelfgerichtheid, egoïsme. We zijn van nature allemaal op zoek naar wat er in onszelf, wat onszelf als ware dient. En daar moeten we van gereinigd worden. Als eerste moeten we niet onszelf dienen, maar God dienen. En daaruit voortvloeit ook dat we dan oprechte broederliefde ook in ons hart plaats komt. Er komen zoveel leugens op ons af. En leugens die vinden vooral plaats in ons denken. En als we die leugens koesteren, dan gaan ze wortels schieten in ons hart. En dat staat ook die ongeveinsde, die oprechte, pure broederliefde in de weg. En van nature hebben we hooguit met woorden lief, dat we wel positieve woorden kunnen spreken, maar dat we van binnen uiteindelijk dat niet menen. Of dat we doen alsof, hè, maar het is allemaal geveinsd, omdat we stiekem van binnen toch niet die echte werkelijke liefde hebben. Maar de reiniging van onze zielen, die leidt tot ongeveinsde, niet-hypocriete broederliefde. Dan doen we niet meer net alsof we elkaar lief hebben, maar dan is dat puur en echt vanuit ons hart, vanuit binnen. Dat is de basis die Petrus hier neerzet. Gerrit heeft het graag altijd over indicatief en imperatief. Nou, dat zijn taalkundige termen, maar Petrus zet eerst hier neer. Je moet lachen als je niet herkent dat. Ja. We hebben onze zielen gereinigd. En omdat we onze zielen gereinigd hebben, tot ongeveinsde broederliefde, dan is de aansporing die Petrus daarbij geeft, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Dat is de aansporing, de positieve aansporing die Petrus hier aan ons meegeeft. En Petrus die bedenkt het niet zelf, het is niet dat hij gaan zitten is en gaan nadenken, maar Petrus heeft dit zelf ook geleerd van zijn meester, van onze Here. Van Jezus Christus, toen hij gezegd heeft, ook in Johannes 13, hè, een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad, moet ook u elkaar lief hebben. En dan zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Werkelijke liefde. De Heer Jezus is daarvoor ook gekomen naar deze aarde, om zijn liefde aan ons te tonen. Om ook een voorbeeld te zijn in die liefde. Hij heeft laten zien, ook toen hij hier op aarde was, hoe lief hij zijn discipelen had. En met diezelfde liefde, zegt Petrus, moeten ook wij elkaar lief hebben. En heb elkaar dan vurig lief. En het woord vurig in het Grieks betekent tot zijn volle maat. En wat is die volle maat dan? Dat is wat we net zagen, de maat waarin Christus ons heeft lief gehad. Dat is voor ons ook de standaard van volle werkelijke liefde. Heb elkaar dan lief zoals Christus ons heeft lief gehad. En uit een rein hart. Een rein of een zuiver hart. Ja, dat is hetzelfde als een gereinigde ziel. En zo zien we christelijke liefde, echte broederliefde. Ja, dat is een dat is alleen mogelijk doordat we onze zielen reinigen. Aan de andere kant ook, als we een tekort aan die echte liefde hebben, aan die broederliefde, dan betekent dat ook dat we onszelf niet voldoende gereinigd hebben, dat er bepaalde onreinheid is die dat in de weg staat. Het is niet zoiets dat we die liefde kunnen maken, of als het ware, maar de weg is reiniging. Door reiniging van onreinheid ontstaat er broederliefde, echte christelijke liefde. En door gehoorzaamheid aan de waarheid reinigen we onszelf. Daartegenover, door gehoorzaamheid aan leugens verontreinigen we onszelf. En daar moeten we ons van reinigen. En dat zien we verder in hoofdstuk 2 vers 1, als we daar verder gaan kijken. Petrus noemt die onreinheid waarvan we onszelf moeten reinigen. Een aantal voorbeelden noemt hij daarvan. Leg dan af, of leg daarom af, om die reden die we net in hoofdstuk 1 vers 22 hebben gezien. En leg dat af, werp dat van je af, als zijn er een vies kleed wat er om je heen is. En als een onreinheid die die ongeveinsde broederliefde verhindert. Of als een besmettelijke ziekte die ons ziek maakt en die ook gehoorzaamheid aan de waarheid in de weg staat. Maar welke besmettelijke dingen moeten we dan afleggen? Wat is het wat ons verontreinigt? Petrus noemt daarvan 5 dingen. En bij die 5 dingen wil ik deze morgen ook wat uitgebreider stilstaan. Het zijn woorden die we allemaal kennen. En als we zo'n vers, hoofdstuk 2 vers 1 lezen, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Kunnen we dat in een sneltreinvaart lezen en eraan voorbij gaan zonder het tot ons te laten doordringen wat we moeten afleggen. En deze morgen wil ik er uitgebreider bij stilstaan. Wat zegt Petrus hier nou daadwerkelijk? Wat zegt de Heer nou tot ons? En laten we ons vanmorgen dan ook eerlijk de spiegel voorhouden en bezien waarvan wij onszelf moeten reinigen, opdat de liefde ook zal groeien in ons hart. En het eerste waar we dan bij stilstaan is alle slechtheid. Slechtheid, dat gaat over de gerichtheid van het hart. Over de intenties van de dingen die we doen. En dan ziet slechtheid op de kwade wil, eigenlijk de wil om iemand kwaad aan te doen. Om iemand schade te berokkenen. En het is een ziekelijke karaktereigenschap die voortkomt uit een verdorven gezindheid. En die slechte dingen bedenkt die ten koste gaan van een ander. En dat is misschien nogal sterk uitgedrukt. En op het moment dat we het zo sterk uitdrukken, dan denk je, oh nee, dat is gelukkig, nee, dat heb ik niks mee te maken. Maar die slechtheid die erop gericht is om een ander schade te berokkenen of kwaad aan te doen, die huist van binnen in een ieder mens. En dat is een onreinheid waarvan we onszelf moeten reinigen. Het is iets wat we weg moeten werpen. En het maakt je geestelijk ziek en het maakt je denken ziek. En ja, dat moet ook gereinigd worden om die reden. Het tweede is alle bedrog of misleiding of verraad. Heel letterlijk betekent het aas. En daarbij moet je het beeld bedenken van een visser die gaat vissen. Kijk, je pakt een hengel, je hebt er een mooie haak aan. Maar er is geen visser stom dat hij gewoon van nature in een haak gaat happen. Dus wat doet de visser? Hij pakt een aas waarvan hij weet, dit vindt de vis heerlijk. Die knoopt hij aan de haak, werpt de hengel in het water. En dan komt een argeloze vis aan. Die denkt, hé, heerlijk, eten en hap. Die hapt in het aas en heeft niet in de gaten dat hij stiekem in een haak hapt. En op het moment dat hij hapt op het aas, dan is hij in de macht van de visser. Dat is het beeld wat Petrus hier gebruikt van het woord bedrog. Het gaat om het misleiden van andere mensen door sluwe listen te bedenken. En door het gebruik van zo'n lokaas bedrieg je die mensen en die mensen zullen zich daarin weer verhullen. En met het bedrog wil ik even stilstaan wat de gevolgen kunnen zijn wanneer je mensen bedriegt. En dan daaruit zie je ook hoe groot en kwaad dat het is. Vaak zie je, of regelmatig zie je, dat het gaat om naïeve mensen en dat je makkelijk bedrogen wordt als er hebzucht in je hart heerst. Moet ik even uitleggen. Als er hebzucht in je hart heerst, dan betekent dat je een ziekelijk verlangen hebt naar iets, naar bepaalde dingen. Je wilt heel graag bepaalde dingen hebben, voor jezelf hebben. En mensen kunnen dat heel gauw aan je zien, want als je graag iets wil hebben, ja, dat merk je aan mensen. En als je dan nog een portie naïviteit erbij hebt, je bent een beetje een naïef persoon en je doorziet niet zo snel dingen, ja, dan kan er heel snel misbruik van je worden gemaakt. En dan iemand houdt zo'n aas voor je en dan denk je, oh, dat wil ik hebben. En dan hap je erin en je komt in de macht van iemand anders die daar misbruik van wordt. Is helemaal geen vereiste voor om bedrogen te worden. Het is niet zo als je bedrogen wordt, dat je of per se naïef bent of dat het per se voortkomt uit hebzucht. Maar het kan zo zijn. Het kan ook zo zijn dat je emotioneel zwak bent. Bedrog komt juist vaak voor ook bij emotioneel zwakke mensen. Die zijn vaak eenvoudig in je macht te krijgen. Mensen die of psychisch of geestelijk bepaalde wonden hebben, emotionele wonden. Daar maakt de wereld vaak misbruik van zulke mensen. En die zijn ook makkelijk in je macht te krijgen. Die doen makkelijk dingen die jij van hen verlangt. Op die manier worden die mensen bedrogen. Met mooie woorden probeer je zulke mensen dan te misleiden of iets gedaan te krijgen van die mensen. En wordt iets heel moois voorgespiegeld. En je gaat erin mee, maar uiteindelijk zit je in de macht van zo'n persoon. En daar kun je allerlei dingen bij bedenken. Je kan van heel ernstig, bijvoorbeeld wanneer bijvoorbeeld op seksueel gebied is, er worden mooie dingen voorgeschoteld. En ondertussen kom je in de macht van zo iemand die je seksueel gaat misbruiken en je wordt afhankelijk van die mensen. Dat is de meest extreme vorm van bedrog. Maar dat kan ook in allerlei andere gebieden kan dat zijn, waarin je in de macht komt van iemand anders doordat je psychisch of emotioneel zwak bent en je daar bepaalde wonden in hebt en je wordt teleurgesteld in mensen. Nou, zo iemand zal uiteindelijk nooit meer vertrouwen hebben in mensen. Omdat je van de ene ellende in de andere ellende bent gestort, juist door de acties van andere mensen. Door al het bedrog wat je daarin hebt meegemaakt, doordat je bent misleid, doordat je als het ware verraden bent door die mensen, verlies je het vertrouwen in het algemeen in de mensheid. En uiteindelijk zullen zulke mensen ook niet snel meer openstaan voor het woord van de Heer, omdat het woord van God gebracht wordt door mensen en het vertrouwen in mensen verloren wordt. Daardoor verliezen mensen ook hun vertrouwen in God en dat is vreselijk. Nou, we kennen allemaal wel mensen die kapot gemaakt zijn of kapot gemaakt worden doordat ze bedrogen worden. Of misschien heb je zelf wel van die wonden in je ziel, van die littekens die geslagen zijn doordat mensen je bedrogen hebben. En je weet ook dan hoeveel pijn dat het doet. Het is iets wat, wat je mee blijft dragen. En het blijft altijd een pijnlijke plek. En daarin zien we ook hoe groot kwaad dat het is. En misschien begrijp je niet waarom mensen dat je aangedaan hebben of waarom dat gebeurt. Maar God begrijpt zoiets wel. Zoiets komt namelijk niet van God zelf af, maar het komt rechtstreeks vanuit de Satan. We lezen in de Bijbel dat de Satan de vader is van alle leugen. Dus de leugens komen voort uit de Satan. En bedrog is een van die vormen van die leugens. En juist om die reden, wat het mensen kapot maakt en wat het voortkomt uit de Satan, haat God. Bedrog. En het is zo'n groot kwaad en maakt zo mensen kapot. Petrus zegt, werp alle bedrog van je af en zorg dat jij niet degene bent die mensen op die manier kapot maakt. Door ze emotioneel als een lokaas, met een lokaas te lokken en ze dan vervolgens in je macht te nemen en hen te bedriegen. Werp alle bedrog van je af. Bedrog, ik heb het genoemd, is een anti-kenmerk van liefde. Dus wanneer mensen bedriegen, dan is dat een kenmerk dat ze niet lief hebben. Een anti-kenmerk. Nou, de derde is huichelarij. Dat is een andere vorm van liegen. Of hypocrisie. Heel letterlijk betekent het onderoordelen. Nou, dat is acteren. Een show opvoeren. Veinzen. Doen alsof. Of nadoen wat je niet in werkelijkheid bent. Onoprechtheid. Handelen onder een masker. Een ander gezicht opzetten. Een rol aannemen. Noem maar op. Allemaal huichelarij. Wanneer je huichelt, dan verberg je je ware zelf voor een ander. En laat je een ander gezicht van jezelf zien. Ik denk dat het iets is wat in ieder mens huist van nature. We willen ons allemaal van onze beste kant laten zien. En de slechte dingen die willen we het liefst maar verborgen houden. Je wil niet dat een ander jouw slechte kanten weet. Maar we willen allemaal onze beste kant laten zien aan de buitenwereld. En op die manier wil je graag lof en eer oogsten, bewondering. Je wil dat de mensen je bewonderen en daar horen die slechte dingen niet bij, want dan kan dat verdwijnen. Dan ben je bang dat mensen je niet meer accepteren of dat ze je zullen verachten. Nou, in de wereld is huichelarij schering en inslag. En ik noem een aantal voorbeelden van waarin huichelarij kan voorkomen. Noem het op je werk. Als je werkt onder een baas althans. Je bent aan het werk en je bent bezig met iets privé. Je bent je privé mail aan het checken, wat dan ook, wat je ook aan het doen bent. De baas komt langs en één keer ben je heel ijverig aan het werk. En op het moment dat hij weer een deur verder is, dan ga je weer verder met je privé dingetjes. Of ten opzichte van je collega's, daar heb ik zelf nog wel eens last van. Dan heb je druk en dan wil je ook dat de collega's echt wel weten dat je druk hebt. En nou, op een gegeven moment gaat iedereen stap voor stap naar huis toe. En op een gegeven moment denk je, nou ik ga ook naar huis toe. Maar dan precies op dat moment wil ook de laatste collega die nog aanwezig is, gaat ook naar huis toe. Dan denk je, oh nee, ik blijf even 5 minuutjes langer. Nee, heb je echt het idee dat ik als allerlangste door ben gegaan op het werk. Je lacht erom, maar dat is uiteindelijk is het een verdorven vorm van huichelarij. Want ik ga 5 minuten later ga ik ook naar huis toe, terwijl ik het idee wek dat ik meer heel de avond doorwerk. Dat is een verdorven neiging van het hart. Om maar mezelf anders voor te willen doen dan ik daadwerkelijk ben. Want ik doe voor alsof ik meer heel lang werk en alsof ik alles geef voor mijn werk, terwijl ik in werkelijkheid gewoon 5 minuten na de laatste ook wegga. Of in je huwelijk. Is het niet zo, of in een relatie voor jullie, is het niet zo dat je de slechte kanten graag voor elkaar verborgen wilt houden? Dat je bang bent dat de ander je anders niet accepteert? Wat zal hij wel van me denken als hij dit of dit weet? Of ze zal me verachten als ze deze verdorven kant van mij kent? We zijn allemaal geneigd om ook al die verborgen kanten weg te houden en te verbergen. Of in een verhouding tussen ouders en kinderen. Dan is de vraag dan, hè, wat is er in jou wat je ouders niet van je weten of wat je het liefst maar verborgen wil houden? Of andersom. Dus als ouders juist, hè, de buitenwereld heeft een enorm goed beeld van je als ouders. Die denken van, nou, dat is een vriendelijke man en dat is zo'n goede ouder. Altijd lief en aardig voor zijn kinderen. Maar als je het gaat vragen aan de mensen in je gezin zelf, dan zeggen ze, nou, je moest eens weten hoe mijn vader is. Je moest eens weten wat mijn moeder, hoe een stuk ongeduld dat is. En we willen naar de buitenwereld, willen we allemaal zo'n mooi gezicht opzetten. Dat kunnen we heel bewust doen en ondertussen de werkelijkheid verborgen houden. Of op de computer. Facebook. Wat voor beeld krijgen mensen op het moment dat ze jouw Facebook bekijken? Zien ze een hele gelukkige jij, waar alles bij lijkt te lukken, die overal succes in heeft en altijd blij is, overal plezier in heeft, terwijl je in werkelijkheid misschien eenzaam bent, leeg en geen verzadiging kent en een totaal ander beeld hebt dan wat mensen op je Facebook zien? Ja, in de wereld is dat normaal, dat je jezelf anders voordoet dan dat je daadwerkelijk bent. Dat je huichelt. Maar dan in de gemeente. Een van de allermeest gehoorde kritiek op de gemeente, op de kerk, is dat ze hypocriet is. Het zijn mensen die thuis geen tv hebben, maar wel bij de buren gaan kijken. Nou, dat is iets wat je vaak hoort van kerkmensen. Of nou ja, op zondag gaan ze wel netjes naar de kerk, maar je moet ze eens op zaterdag zien. Het is, hoe kan het zijn dat de wereld een beeld van de kerk heeft dat we hypocriet zijn? Op het moment dat op waarheid gebaseerd is, dan is het iets wat we ons ernstig mogen aanrekenen. Want op zo'n moment zal de wereld zeggen van, nou, ik wil met die kerk niks te maken hebben. En het is terecht. Want als de wereld niks met die huichelachtigheid of de hypocrisie in de kerk te maken wil hebben, is dat terecht. En dat mogen we als kerk onszelf aanrekenen. Het is vreselijk. Maar ook in het persoonlijke leven kun je geestelijk hypocriet zijn. Luister maar naar de Heer Jezus. Ik wil een paar versen voorlezen uit Matthäus 5. Jullie hoeven niet op te zoeken, ik zal ze gewoon voorlezen. Matthäus 6 bedoel ik. Matthäus 6, vers 2. Wanneer u dan een liefdegave, een collecte geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Vers 5. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al gekregen. De fariseeën waren toonbeelden van huichelarij. Van buiten was er niets op hen aan te merken, maar van binnen waren ze rot en verdorven. Ze zaten vol van lust, van hebzucht, van arrogantie, van meedogenloosheid en van kilheid. En de Heer Jezus spreekt er vol afschuw over. En dat toont ons ook hoe God kijkt naar huichelarij. Huichelaars die doen alsof ze heel geestelijk zijn, maar het is als het ware alsof ze een ballon aan het opblazen zijn. En het is wachten op het moment dat er in die ballon geprikt wordt en waar een hele beeld wat ze van zichzelf hebben neergezet uit één klapt. En we zien er twee voorbeelden van in het Nieuwe Testament. Het eerste voorbeeld is Ananias en Safira. Lezen we in Handelingen 5. In die tijd verkochten veel mensen. In de tijd van de eerste christengemeente waren er heel veel christenen in Jeruzalem die hun huizen, hun grond, hun landerijen, hun bezittingen verkochten en die opbrengst daarvan gaven als een offer aan de apostelen. Als een collecte zouden wij zeggen. Dus we moeten ons nagaan dat we, ja, we gaan niet, misschien daar niet met de collectezaak rond, maar mensen kwamen om een offer, om een collecte te brengen. Maar we moeten voorstellen, als iemand zijn huizen verkoopt of een landerij verkoopt, dan dat gaat het omrekenen naar onze maatstaven om tonnen geld die mensen daar bij elkaar brachten. Ananias en Safira leefden ook in de gemeente in Jeruzalem. Ook zij hadden grond. En op een gegeven moment dachten ze van, nou ja, iedereen verkoopt de grond, laten wij dat ook doen. Dus zij verkochten een perceel grond en een gedeelte van het geld brachten ze ook als een offer. Ananias bracht dat als een offer bij de apostelen. Laten we zeggen, het stuk grond had 100.000 euro opgeleverd. En hij bracht 60.000 euro bracht hij bij Petrus. Wij zouden zo iemand hooggeestelijk vinden vanwege de grote offer wat hij bracht aan de apostelen. Maar hij hield ook die 40.000 euro nog voor zichzelf achter. Hoeveel het is weten we allemaal niet, maar laten we dat als voorbeeld nemen. Wat was er gebeurd als een Ananias dat in onze gemeente had gedaan? Zouden we hem niet enorm geëerd hebben? Zouden we niet zeggen van, nou, dat is een, die heeft veel over voor de Heere, die zo'n offer van 60.000 euro geeft, een collecte? Petrus niet. Petrus, die was vol van de Heilige Geest en die doorzag wat Ananias en Safira deden. En Petrus zegt dan, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Er staat nergens geschreven dat Ananias heeft gezegd, dit is de volle opbrengst. Maar zijn houding die hij had, hij wilde voor doen komen, alsof hij alles gaf, dat doorzag Petrus vol zijnde van de Heilige Geest. En dat rekent God hem kwaad aan. Zo sterk zelfs dat hij ter plekke dood neervalt. Dat is Gods oordeel over huichelarij. Over je geestelijke willen voordoen dan je daadwerkelijk bent. Nou, Safira die loog zelfs openlijk, want die zei, we hebben het inderdaad voor zoveel verkocht. En daarin loog zij ook tegen de Heilige Geest en viel ter plekke dood neer. Huichelen, jezelf anders voordoen dan je bent, is liegen tegen de Heilige Geest van God. Tweede voorbeeld, dat zien we in Galaten 2. Dat gaat over de geschiedenis als Petrus in Antiochië is, waar onder andere ook Paulus is. Notabene is het Petrus, hè, die hier schrijft, leg alle huichelarij af. als Petrus in Antiochië is, eet hij met zowel Joden als ook met de heidense gelovigen. Maar dan komen er Joden, gelovige Joden uit Jeruzalem in Antiochië. En Petrus wordt bang. Petrus wordt bang dat zij hem zullen veroordelen, omdat hij zich niet houdt aan de Joodse spijswetten. De Joodse spijswetten die zeiden namelijk dat je niet met heidenen samen mocht eten. Op dat moment dat die Joodse gelovigen in Antiochië komen, stopt Petrus met het eten met heidenen, met heidense gelovigen, en eet alleen nog maar met de Joodse gelovigen. Paulus die doorziet dat. En Paulus die bestraft Petrus in het openbaar als hij dat ziet. En dan zegt Petrus, je bent een huichelaar. In iets andere woorden. Maar het komt erop neer dat Petrus een huichelaar was. Nou, ik ben ervan overtuigd dat Petrus zich daarvan bekeerd heeft. Dat hij die huichelarij heeft afgelegd. En dat hij beleden heeft aan God en vergeving daarvoor ontvangen heeft. En nu kan hij schrijven, leg alle huichelarij af. Zelf ben ik een anderhalf jaar geleden enorm aangesproken door de geschiedenis van Ananias en Safira. Als we ook spreken juist over geestelijke huichelarij. En het was alsof de Heer door die geschiedenis tegen mij sprak. Henry, als jij maandagavond in een gebedskring aan het bidden bent, wat ben je dan aan het doen? Ben je aan het bidden voor andere mensen? Om mooi te kunnen bidden? Als ware bewondering van andere mensen te krijgen, hoe geestelijk jij wel kan bidden, of bid jij tot mij? Wil je geestelijk overkomen in je gebed, dan ontvang je je loon al hier op aarde, maar niet in de hemel. En het heeft mij aangesproken, omdat ik merkte dat wanneer ik in een groep ben, dat ik dan anders bad dan wanneer ik alleen ben. En dat ik ook mooie formuleringen wilde gaan gebruiken in mijn gebed. En het is iets van die verdorvenheid, wat er ook in mij huist, dat ik ook gewaardeerd wil worden. Op het moment dat ik geestelijke activiteiten doe, bijvoorbeeld bidden. De Heer heeft me erop aangesproken, zegt Henry, als je bidt, dan bid je tot mij en niet voor de mensen. Maar hetzelfde kan ook nu op dit moment het geval zijn. Hè? Als ik nu hier sta en ik spreek voor jullie, wat is dan mijn bedoeling? Wil ik een vlammende preek houden, zodat jullie mij zullen bewonderen om een mooie preek? Of maakt het mij niks uit wat jullie van mij vinden, hoe ik de preek overbreng? Maar dat ik alleen het doel heb om het woord van God voor jullie neer te leggen. En dat het, wat het woord hier zegt, dat bij jullie naar binnen gaat. En of ik daar nou in slaag of niet, dat doet er niet in. En of dat nou op een hakkelige manier zou gaan. En ik daarin eigenlijk in mijn presentatie zou falen. Ja, dat doet er dan niet toe. Maar dat is iets waar ik me constant van bewust moet zijn. Henry, bij alles wat je doet, waarvoor doe je dat? Doe je dat voor de mensen of doe je dat voor de Heere? We zijn zo snel geneigd om daarin hypocriet te zijn of te huichelen. Ons anders voor te willen doen dan we werkelijk zijn. En de vraag van vanmorgen is dan ook voor ieder persoonlijk. Waarin huichel jij? Waarin doe jij je anders voor dan je daadwerkelijk bent? Waarin toon jij een ander gezicht naar de mensen? Leg huichelarij af. God haat huichelarij en wij zouden dat op diezelfde manier ook moeten haten in ons eigen leven. Het vierde is afgunst of jaloezie. En dat is nog zo'n ziekelijke karaktereigenschap die een mens ook ziek en onrein maakt. En dan is het een ziekte, dat is natuurlijk niet iets waar je slachtoffer van wordt. Alsof je er zelf niks aan kunt doen. Maar het is juist iets waar we onszelf van moeten reinigen. Een onreinheid waarvan we onszelf moeten reinigen. Alsof het een vuilheid is wat moeten afwassen. Afgunst is ook zonde, jaloezie. En om die reden moet het worden afgelegd. Wat is afgunst? Afgunst zou je als volgt kunnen omschrijven. Het is een sterk gevoel of een verlangen wat verzuurt, net zoals melk ook verzuurt, hè, onder invloed van zonde. Het is een ellendige eigenschap die je blij maakt als iemand anders ongeluk of pijn ervaart, omdat je diegene dat geluk of het gemis aan dat ongeluk en die pijn niet gunt. Dus je misgunt een ander iets. En afgunst brengt dan ook een ongenoegen over. ten aanzien van een bepaald goed, een ding, of een bepaald succes, of een bepaalde eigenschap die een ander heeft. En het hoeft niet per se zo te zijn dat je dat zelf wilt hebben, maar je misgunt het die ander. Je wilt niet dat die ander dat succes heeft, of je kan het niet hebben dat die ander die bewondering, die lof oogst, dat gun je dan niet. Dat is afgunst. Je wil die ander ook naar beneden halen ten aanzien van, nou ja, goed, van dat succes bijvoorbeeld. Maar dat kan zich uiten op heel veel verschillende manieren. Eén is door bijvoorbeeld negatief over die persoon te gaan spreken, als iemand anders daar positief over spreekt. Het kan ook door te relativeren. Je kan het op de meest bijzondere dingen kun je het over hebben, maar ook de meest eenvoudige dingen. Bij wijze van spreken dat we zeggen van, nou, die Anne die is zo goed in het slopen van een huis. Hij zegt, nou, dat valt op zich wel mee hoor, bedoel, dat stelt niet zoveel voor. Dat klinkt als heel dom, maar uiteindelijk is het bijvoorbeeld dat je niet zou gunnen dat jij daar echt goed in zou zijn. Zo zijn er op talloze manieren en talloze voorbeelden ook waar dat in tot een uiting komt. Maar je kan ook negatieve zaken tegenoverstellen tegenover de positieve zaken. Je kunt die persoon gaan negeren uit afgunst. Je kan hem gaan intimideren. Je kan hem gaan manipuleren. Je kunt je helemaal volledig gaan terugtrekken of juist overdreven aardig gaan doen vanuit die afgunst. Op allerlei manieren kan dat tot uiting komen. Het kan ook binnen alle verhoudingen in het leven voorkomen. We zien het vaak op het gebied van werk. Je gunt niet dat een collega een bepaalde promotie maakt. Want waarom krijg jij die promotie en krijg ik hem niet? Of op het gebied van in vriendengroepen. Als je iemand populair is in een bepaalde vriendengroep, dan gun je eigenlijk niet dat diegene de populaire jongen of dat populaire meisje is. Het kan zijn een mooie auto hebben, dat je zegt van, dat je eigenlijk niet gunt dat die ander die mooie auto heeft, want die zou je zelf ook graag wel willen hebben. Maar ook in de gemeente weer. Geestelijke afgunst. Het is soms moeilijk voor mensen om te kunnen hebben dat iemand een bepaald geestelijk aanzien of bewondering oogt. Dan denk je van, hoezo vinden die mensen hem zo geestelijk? Of vaak herkennen we dat aan ook een neiging om dingen ter discussie te gaan stellen. Om overal een woordenstrijd over te gaan voeren. En andere mensen ook geestelijk te relativeren en naar beneden te halen. En dat komen we ook in de Bijbel helaas tegen. Afgunst is een gevoel dat je van binnen verteert en dat de onderlinge verhouding tussen mensen verstoort. De vraag natuurlijk hierbij ook is van, in hoeverre en waarin ben ik jaloers? In hoeverre is er afgunst in mijn leven? Laten we die vraag ook weer vanmorgen oprecht voor onszelf stellen. En als we daar dingen in zien, werp hem ook van je af als een kleed en rengig jezelf daarvan. Door de waarheid daar tegenover te stellen en die te gehoorzamen. En het laatste, dat is alle kwaadsprekerij. Kwaad van iemand spreken of letterlijk iemand in je spreken naar beneden halen. Net op een vijandige of een bespottelijke manier. Nou, daar vallen allerlei andere dingen ook onder. Uitschelden, bespotten, lasteren, roddelen. Het is allemaal kwaadsprekerij. Maar ook op een passieve manier. Dus als er bijvoorbeeld geroddeld wordt, dit gaan bevestigen en daarin meegaan. Of als iemand bespottelijk wordt gemaakt, hierom meelachen. Dat is ook een passieve vorm daarvan. Of graag sappige details willen vertellen over iemand in het dorp, iemand, noem maar op. Nou, deze vijf genoemde zonden, die breken een gemeente af. Het zijn allemaal dingen die te maken hebben met onderlinge verhoudingen, verhoudingen tussen mensen. En wanneer die eigenschappen ook, die karaktereigenschappen voorkomen in een gemeente, dan staat dat ook eenheid in de weg. En hoe belangrijk is eenheid? We hebben het erover gehad hier in de gemeente ook, dat wanneer er twee mensen eenstemmig iets verlangen, dat wat het ook is, God belooft het te zullen geven. Maar als er kwaadsprekerij in de gemeente is, als er bedrog, als er afgunst, als er huichelarij, als er slechtheid in de gemeente voorkomt, dan staat het die eenheid in de weg en dan kun je daarin ook niet eenstemmig dat dingen van God verlangen. Hoe belangrijk is het dan ook, als we deze dingen bij onszelf zien, dat we onszelf van die dingen reinigen. Het houdt geestelijke groei tegen. Groei in ongeveinsde broederliefde, waar we vanmorgen over spraken. En groei in werkelijke christelijke liefde. We hebben dus gezien, als eerste, dat ieder wedergeboren mens zijn innerlijk reinigt. Dat is één. Dat gebeurt door gehoorzaamheid aan de waarheid. Dat gebeurt door de geest, met de hulp van Gods geest. Om elkaar lief te hebben. Met de maat van Christus liefde voor ons. En we hebben ook gezien zojuist dan wat daarvoor afgelegd moet worden. Waarvan we onszelf moeten reinigen. Nou, dat reinigen dat gebeurt dus door de waarheid te gehoorzamen. Om te groeien in reinheid is het belangrijk dat we een juist beeld hebben van wat reinheid is. En dat we ook zuiver voedsel tot ons nemen dat ons van binnenuit reinigt. En waar krijgen we dat door? Dat is door het woord van God. Gods woord is de waarheid. Gods woord is zuiver, puur en rein. En Gods woord is het voedsel dat we tot ons moeten nemen om van binnenuit gereinigd te worden en om het juiste beeld van die reinheid te krijgen. En dat is wat er ook staat dan in vers 2 en vers 3. En verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is. Petrus zegt hier niet dat we allemaal geestelijke baby's zijn, maar net zoals een baby verlangt naar melk. Nou, de ouders onder ons die kunnen iets bij voorstellen hoezeer een baby verlangt naar melk. Op diezelfde manier moeten wij ook verlangen naar het woord van God. Omdat dat woord van God datgene is wat ons van binnenuit reinigt als we daaraan gehoorzamen. En dan ontstaat er ook liefde. En dat is de reden waarom we zo moeten verlangen naar het woord van God. Want het is toch ook zo dat ook wij hebben geproefd in beginsel hoe goede tieren God is. Hoe goed dat het woord is. Hoe heerlijk dat het woord is. Wat dat in ons uitwerkt. En om die reden verlangen we naar meer, meer en meer. We verlangen ernaar om gereinigd te worden door dat woord. We verlangen ernaar om meer van het woord te kennen. Om zo elkaar te kunnen liefhebben met een echte christelijke liefde. Zodat ook uiteindelijk God de eer en de heerlijkheid en de lof krijgt. Amen.